zullen na de prediking zullen we samen avondmaal vieren. Omdat het thema zich ook echt leent als voorbereiding op het avondmaal. En ik wil heel graag met u vanmorgen over iets bijzonders eigenlijk nadenken. De boodschap die ik vanmorgen zal brengen, die is in bijzonder gericht op momenten in je leven dat je je eigenlijk verwacht voelt, of dat je momenten kent in je leven dat er echt de druk is, of momenten dat je verdriet hebt, of momenten dat je moet afscheid nemen van dingen, of ook momenten waarin je je eigenlijk moet verzoenen met het verleden. En ik doe dat vanmorgen aan de hand van de geschiedenis van Abraham. We zijn daar al een tijd mee bezig. Maar ik ben in bijzonder deze week eigenlijk bezig geweest met de altaren die Abraham bouwt. Het is heel bijzonder eigenlijk dat je ziet dat Abraham 4 keer een altaar bouwt. En dat heeft echt veel indruk op me gemaakt. Ik zag dat toen ik dus met die geschiedenis van Abraham bezig was. En ik zag dat hij 4 keer tot 4 keer toe een altaar bouwt. En de 5e keer dat een altaar wordt genoemd is dat hij naar een plaats gaat, teruggaat naar dat altaar wat hij gebouwd heeft. En ik wil eigenlijk heel graag met u nadenken over een altaar bouwen in je leven. Wat we vanmorgen zullen doen is, we gaan terug kijken aan de hand van de geschiedenis van Abraham, onder welke omstandigheden dat hij dat altaar bouwt en wat het eigenlijk te betekenen heeft om een altaar in je leven te bouwen. Niet om een offer te brengen, maar dat is een gedenkteken. Een altaar staat eigenlijk voor de tegenwoordigheid van God. Een altaar staat voor verzoening. Een altaar staat als gedenkteken. Een altaar staat ook van overgave. En een altaar staat ook voor totaal vertrouwen. Daar zal ik op terugkomen tijdens de preek. En ik wil heel graag met u lezen die 3 gedeeltes waar Abraham dan de altaren bouwt. En dan zal ik bidden en dan willen we graag daarover nadenken. En ik heb echt gebeden dat het je heel persoonlijk zal bemoedigen. Dat het heel persoonlijk tot je binnen mag komen. Ik heb zelf een diepe zegen ervaren in de hele voorbereidingen van deze morgen. En ook een enorme bemoediging, maar ook troost. Diepe troost over dingen die ik kwijt ben geraakt, afscheid heb moeten nemen van. En dat ik heb dat nooit een. Ik heb wel momenten gekend in mijn leven waarin ik dus die toewijding gaf en ook die overgave was aan de dingen dat ik. Dat God deze dingen in handen weer gaf en overgaf. Ik heb dat nooit een altaar bouwen genoemd. Maar ik zal het nu in mijn leven zo gaan noemen. Omdat ik echt heel specifiek iets heb ervaren van wat het betekent om momenten te kennen van totale overgave en van diepe toewijding. En dat dat merkpunten kunnen zijn in je leven. Dat kunnen gedenkstenen zijn in je leven. Waar je op terug kunt vallen. Dat je zegt, daar heb ik echt voor God een altaar gebouwd. En hij was aanwezig. Hij liet zijn aanwezigheid eigenlijk zien. Ik heb de tekst waar ik over. De teksten waarin Abraham hem altaar bouwt, die heb ik op sheet gezet. En ik wil dat graag met jullie lezen. Het eerste is Genesis 12, vers 7 en 8. Daar bouwt hij 2 altaren. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Dat is het eerste altaar. De tweede, toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Dan Genesis 13, vers 4. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. En Genesis 22, het 4e altaar, dat is dat altaar waar God hem vraagt om zijn zoon Isaac als een slachtoffer te offeren. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar. Laten we samen even bidden. Heere God, we zijn zo ontzettend afhankelijk van uw diepe genade. En ik wil u zo bidden, Heer, ook als we hier zo zijn gekomen om u te aanbidden, om u te ontmoeten, dan wil ik u zo vragen dat u een hele bijzondere ontmoeting geeft vanmorgen tijdens de liederen, tijdens ons gebeden, maar ook in het bijzonder tijdens deze prediking. Ik wil u zo bidden dat u zult spreken tot onze harten en dat we echt zo zullen vervaren in de hele zaal, dat u een trooster hebt gestuurd, die ons troost, die ons bemoedigt, die ons helpt. Maar in het bijzonder, die ons Jezus Christus openbaart in zijn heerlijkheid. In het bijzonder dat we in Jezus heerlijkheid, in zijn aangezicht, u mogen zien. Heere God, de gehele profeten, de hele wet, alles wat geschreven is, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, heeft één groot doel en dat is het verheerlijken van uw Zoon Jezus Christus. Deze is mijn geliefde Zoon. In hem heeft u uw welbehagen. O Vader, we willen u zo bidden dat u zo tot ons zult spreken en dat we veranderen. Van binnenuit veranderen. Veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dit bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. We zijn zo bezig in de kringen met het boek de God van Abraham, Isaac en Jacob. En tot nu toe hebben we daar twee keer op een zondag bij stilgestaan. En dat is nu de derde zondag dat ik daarover mag spreken. En je ziet in het begin dat Abraham die wordt geroepen door de Heere God in Genesis 12. En daar, hij woont eigenlijk in een geslacht. Terach, zijn vader, is iemand die ook afgoden dient. En dan komt God in de tegenwoordigheid van de Heer, van Abraham. We weten niet of Abraham ook een afgodendiener is. Dat staat nergens. Hij heeft wel in ieder geval gezien dat er afgoden worden gediend. En dan komt God in die tegenwoordigheid van hem. De God der heerlijkheid staat er in Handelingen. Die verschijnt hem en die zegt tegen Abraham: Abraham, verlaat je land. Dat is het allereerste. Verlaat je leefgemeenschap. En het derde wat God van hem vraagt is: verlaat je familie. En dan is het zo dat God, dan gaat hij ook op pad. En dan zie je eigenlijk in het eerste dat hij komt in Sichem. En dat is een plaats waar hij dan een altaar bouwt. En dan trekt hij verder. En dan staat er dat er een plaats is tussen, in het oosten is Bethel. En in het westen, daar is Ai en daar bouwt hij ook een altaar. En zo bouwt hij eigenlijk vier altaren in zijn leven. Misschien heeft hij wel meer gebouwd, maar dat zijn vier plekken die heel specifiek in Gods woord genoemd zijn en ook onder weer hele bijzondere omstandigheden. Maar voordat we dat bekijken, wat er nu eigenlijk een altaar, wat dat betekent voor u, niet alleen in eerste instantie voor Abraham, maar ook wat dat voor ons kan betekenen, wat dat voor u en mij kan betekenen, wil ik eerst even uitleggen wat een altaar voor staat. Ik heb dat in de inleiding al een beetje genoemd. Maar het is zo dat een altaar, het woord altaar betekent in het Hebreeuws offerplaats. En dat betekent eigenlijk dat er dus in eerste instantie was een altaar, was gedacht om God een offer te brengen. Maar niet elk altaar wat gebouwd werd, was om te offeren. In Jozua 22, je moet die geschiedenis maar eens lezen, daar staat een geschiedenis waarin een hele bijzondere betekenis heeft. Wacht maar even, dan zal ik dat aangeven, Bart. Er is een bijzondere betekenis, daar staat een geschiedenis dat het Israël is het beloofde land ingetrokken. En dan zijn er drie stammen, de Rubenieten, Gadieten en de halve stam Manasse. En die hebben een bepaald gebied te krijgen toegewezen. Maar dat gebied dat is eigenlijk afgescheiden van alle andere gebieden door de Jordaan. En daar wonen die drie stammen. En aan die andere kant van de Jordaan woont die anderhalve stam en de 9 andere stammen. En nu is het zo dat die drie stammen, die zeggen dan tegen elkaar van laten we, omdat we aan deze kant van de Jordaan wonen, laten we een gedenkteken oprichten voor onze kinderen. Laten we een groot altaar bouwen. En dat is als een gedenkteken, zodat de kinderen die geboren zouden worden, dat die zich herinneren dat om God te aanbidden en om God te vrezen. Echter, een andere betekenis is, en dat komt ook in deze geschiedenis tot uiting, dat die 9 andere stammen die zien dat, en die denken dat dat een plaats wordt van offeren. En dat betekent eigenlijk dat ze zeggen tegen elkaar, dit is trouwbreuk. Er mag geen altaar gebouwd worden waar een offer gebracht wordt. Alleen in het land, zeg maar in Jeruzalem, bij de tabernakel. De tempel was niet gebouwd. In de tabernakel is een brandofferaltaar. En daar alleen mogen brandoffers worden gebracht. En ze zien dat eigenlijk als een trouwbreuk. En gelukkig, het is zo bijzonder, dat is een andere insteek, maar je ziet hier eigenlijk de gevolgen, want deze 9 stammen die willen optrekken tegen de 3 stammen. Om ze eigenlijk, om ze in het gereel te brengen. Maar eigenlijk is het zo dat van een vermoeden wordt bij deze 9 stammen een feit gemaakt en daarom trekken ze op, want ze denken dat er een trouwbreuk is. Maar dat is helemaal niet de bedoeling van deze 3 stammen. Ze willen eigenlijk in Jozua 22 vers 16, er staat geschreven, zo zegt de gehele gemeente des Heren, wat is dat toch voor trouwbreuk die gij tegen God van Israël hebt gepleegd, dat gij uw heden van de Heren afkeert, door u een altaar te bouwen, en alzo heden tegen de Heren in opstand te komen. Maar dan geven ze uitleg in Jozua 22 vers 28 en 29, Dan geven ze uitleg waarom dat ze eigenlijk dat altaar willen bouwen. Dan zeggen ze, wanneer men later tot ons en tot onze geslachten zoiets zeggen zal, dan zullen we zeggen, ziet het evenbeeld van het altaar des Heren dat onze vaderen gemaakt hebben. Het is niet bestemd voor de brandoffers en slachtoffers, maar het is getuige tussen ons en u. Het zij verre van ons in opstand te komen tegen de Heren en ons heden van de Heren af te keren, door een altaar voor brandoffers en spijsoffers of slachtoffers te bouwen, buiten het altaar voor de Heere, onze God, dat voor zijn tabernakel staat. Het was dus niet de bedoeling om daar een altaar te bouwen om brandoffers of spijsoffers te brengen, maar de gedachte was om een gedenkteken op te richten als de tegenwoordigheid, om steeds te denken, de tegenwoordigheid van God is onder ons, en dat altaar verwees naar het altaar in de tabernakel. Dat was de gedachte. En het altaar van de tabernakel, dat verwees naar een ander altaar. En dat was namelijk het altaar wat ooit zou worden opgericht op Golgotha. Want daar zou uiteindelijk de vervulling van die brandoffers en die spijsoffers zijn. Dat Jezus Christus als het lam Gods eigenlijk zou worden geofferd. En steeds meer en meer word ik erdoor doordrongen, ook door de studies die ik doe, dat je ziet dat er en in het Oude Testament en het Nieuwe Testament eigenlijk alles verweven is met de persoon van Jezus Christus, van die heerlijkheid van Christus. En een altaar, als een altaar gebouwd wordt, heeft dat de verwijzing direct naar Jezus Christus en dat offer wat daar gebracht zou worden. Als dankoffer, als spijsoffer, als brandoffer, als verzoeningsoffer voor onze zonden. En dan zie je ook dat de betekenis van zo'n altaar, dat is eigenlijk, daar zouden de woorden klinken, het is volbracht, er is verzoening. Er is een verzoening en vergeving. Op dat altaar, daar zouden die woorden klinken van, in uw handen beveel ik mijn geest, totale overgave, totaal vertrouwen. En dat is iets wat heel bijzonder is, ook zo straks als we aan de tafel des Heren gaan, wat ook vergeleken wordt met een altaar, dat is eigenlijk de diepe gemeenschap van God. Ik vind het ook schitterend als je Jesaja 6 bijvoorbeeld ziet, dat Jesaja staat voor God en in de buurt van God is een altaar. Want die engel vliegt naar dat altaar, neemt die kool en doet die kool op de mond van Jesaja om hem te reinigen. Dat altaar dat staat ook voor die reiniging. En dat verwijst ook direct, ook dat altaar verwijst direct naar datgene wat zou gaan komen. Dat Jezus Christus op een altaar geofferd zou worden. En dat is het kruis van Golgotha. Je ziet dan ook dat er voorschriften zijn voor een altaar te bouwen. In Exodus 20 vers 24 en 25 moet je er maar thuis eens lezen. Dat mocht niet van gehouwen steen zijn. Het mocht ook niet met een houweel bewerkt worden. Het mocht niet bewerkt zijn met mensenhanden. Een altaar dat werd gebouwd van leem of van onbewerkte stenen. Zonder opsmuk. En dat het eigenlijk de betekenis had dat geen mensenhand zou dat altaar ontheiligen. Verontreinigen. Er mocht geen mensenhand aan te pas komen van het bouwen van een altaar. Er mocht geen steen geslepen worden of gehouden worden. Er mocht geen houweel aan te pas komen. Het was zoals het was, zo werd het daar neergezet. Uit leem en ongehouwen stenen. Maar dat heeft ook voor mij zelf steeds de betekenis dat ik kom niet opgemaakt en opgesmukt. Dat ik, als ik voor een altaar verschijn, dan verschijn ik in de hele oprechtheid naakt voor God, zoals ik ben, zonder me te verbergen. Om daar te verschijnen in die gemeenschap van de Heere God. En dan zie je eigenlijk dat er iets prachtigs eigenlijk gebeurt. Als je nu gaat nadenken over, als je zo die betekenissen ziet van het altaar, wat dat eigenlijk te betekenen heeft. Van totale overgave, van verzoening, van vergeving, van een gedenken, een gedenksteen. En dat het te maken heeft van een totaal vertrouwen. Het eerste altaar wat Abraham namelijk bouwt, dat is, hij heeft zijn land verlaten. We hebben gezien ook in de vorige prediking dat hij werd opgehouden in Haran. Maar dan komt hij in de plaats Sichem. Hij is weg van alle vertrouwden. Weg van de familie. Alleen zijn neef, Lot, die is nog in zijn buurt. En dan zie je eigenlijk in Genesis 12, daar staat, je moet je voorstellen dat hij dan, zeg maar, in Kanaan komt hij aan. En dan staat er, en Abraham, vers 6, en Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de Terebint More. En dan staat er een kort zinnetje bij, en de Canaanieten waren toen in het land. Hij komt bij een beloofd land. God heeft het hem gezegd, dit is het land wat ik je zou toevertrouwen. Hij verlaat alles, hij komt aan die grenzen van het land en ziet een volk woont daar, wat afschuwelijke offers brengt aan afgoderij. Er worden kinderoffers gebracht. Dat vind je later in de Bijbel, wordt dat uitgelegd. Dat er kinderoffers worden gebracht. Dat is zulke afgoderij. Je moet je voorstellen, je hebt je land verlaten, je familie verlaten. Je vader die is eigenlijk overleden. Daarna ben je verder getrokken. God heeft tot je gesproken dat hij een belofte geeft. Hij leidt je naar het land. En je ziet het land is bewoond met mensen die verschrikkelijke zonden bedrijven. Het enige wat je nog aan vertrouwd bij je hebt, is je neef. En dan is het zo dat is zo bijzonder als je daar iets verder induikt. Dan zie je dat Sichem, dat betekent schouder. Schouder. En de schouder, dat is de last. De plaats van de last die je draagt. Ik kan me zo goed voorstellen dat die last, Sichem, schouder, nek betekent het. Eigenlijk als een juk. Alle last die draag je erop. En Abraham die komt dus in dat land. Hij heeft alles verlaten. En dan is er zo'n last op zijn schouders. Hij heeft wel een belofte. Hij heeft een belofte. Maar daar is nog niks van te zien. Toen God hem riep. Toen zei hij, ik zal je leiden naar een land. Hij wist nog überhaupt niet waar het was. En hij gaat op pad. En die last van Sichem, dat schouder, die last die drukt op hem. dan verschijnt God hem. En God, die daar staat, en toen verscheen de Heer aan Abraham. En hij bevestigt opnieuw de belofte. En ik kan me dan zo ontzettend goed voorstellen dat er dan zo'n moment komt dat Abraham dan die diepe gemeenschap en die overgave en die last wat hij heeft, die legt hij en bouwt een altaar. Hij bouwt een altaar en geeft zich over aan datgene wat God hem voorgeroepen heeft. Sichem, schouder. Dan trekt hij verder. In hetzelfde gedeelte zie je dan, dan trekt hij verder. En dan staat er, toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. Bethel betekent huis Gods. En Ai betekent puinhoop, ruïne. Daar zit hij tussen. Aan de ene kant ruïne, puinhoop. Aan de andere kant Bethel, Gods huis. Een tent. Hij heeft een tent en een altaar, staat hier beschreven. Een tent, als dat hij een pelgrim is. Hij is niet van dat land. Hij woont nog niet in dat land. Hij is op doorreis. En zo kunnen er in ons leven een kruispunt zijn in je leven. Ik heb dat zelf echt gekend. En misschien zullen er zeker weer momenten komen. Dat je net komt uit de puinhopen. Dat je net komt vanuit de dingen die echt helemaal verkeerd zijn gegaan. En je bent op weg naar die diepe gemeenschap, naar God toe. Naar Bethel. Aan de ene kant heb je Bethel, die diepe gemeenschap met God. En aan de andere kant heb je de puinhoop. En je zit ertussenin. Je zit ertussenin. En dan zie je eigenlijk dat er zo'n. Misschien is er wel verwarring. Misschien is er wel moeite. Misschien is er wel enorme pijn, want hij heeft heel veel moeten achterlaten. En hij komt en hij staat ertussenin. Tussen puinhoop en tussen het huis Gods. En dan bouwt hij een altaar. En ik denk dat het ook te maken heeft dat Abraham, omdat hij zoveel dingen moest loslaten, en dat er een land is waarin mensen wonen, dan staat hij tussen twee dingen in. Het ene heeft hij verlaten, het andere moet nog komen. En je zit ertussenin. Maar ik denk ook, als ik dat zo bekijk, dan is dat een moment waarin hij zich eigenlijk verzoent met het verleden. En dat hebben we zo ontzettend nodig. Dat er dingen zijn, zeg maar, je moet afstand nemen. Er zijn dingen die zijn hem, zeg maar, zijn vader is overleden. Zijn hele familie heeft hij achtergelaten. Hetgene wat hij hier krijgt beloofd, is eigenlijk bezet land. En zo kunnen we in ons leven momenten kennen waarin je een altaar bouwt. En de verwarring die er is, de moeite die je kent, het nog niet bereiken van hetgene wat je beloofd is. Je bent er op weg naartoe, in geloof, maar je kijkt ook achter je en je ziet dat er puinhopen zijn. En je bent op weg naar het huis van God. Dat er op een gegeven moment moet er een moment in je leven zijn dat je je verzoent. Wat ik nu zeg moet je echt goed onthouden. Je verzoent je met het verleden. Dat is verzoening met het verleden. Ik moest me verzoenen met met de gebeurtenis dat mijn vader, toen ik 16 was, overleed. Er moest een moment komen in mijn leven waarin ik me daarmee verzoende. Dat de balans hersteld werd. Dat ik het toeliet, dat het was gebeurd en dat God het had toegelaten. En dat ik me met die situatie verzoende. Zo kunnen er in je leven eigenlijk dingen zijn gebeurd dat je dus afscheid hebt moeten nemen. Of er zijn dingen die je zijn aangedaan. Dat er moeite is in je leven. Dat er dingen zijn gebeurd waarvan je zegt van, waren ze maar niet gebeurd. En het is als een brandmerk. Maar je zegt dan, ik wil me daarmee verzoenen. En dat wil eigenlijk zeggen, je bouwt een altaar en je legt het erop. Je legt het erop. Niet dat je, als het een echt altaar bouwt, maar je moet het goed begrijpen, een altaar dat je dus echt bij God komt en je zegt, Heere God, ik wil me toewijden en ik wil me verzoenen met hetgene wat ik heb achtergelaten. Ik wil me verzoenen wat mijn pijnen zijn. Ik wil me verzoenen met de zonde die mensen tegen me hebben gedaan. Niet alleen vergeven, maar dat je je verzoent met God. En dat je het erop legt. Dat je het echt op het altaar legt. Op de reis naar Bethel. Op de reis naar Gods huis. Dat je de puinhopen onder ogen durft te zien. En je zegt, Heere God, ik leg dit op uw altaar. Het is een heel bijzonder altaar wat hij hier bouwt. Omdat er dan een periode komt dat hij naar Egypte gaat. En God spreekt niet meer in Egypte. Ik geloof ook, hoe meer ik met de geschiedenis me bezighoud, zie ik ook dat Abraham daarin een fout besluit heeft genomen. Hij heeft niet overlegd met God. Je ziet dat er een proef komt in zijn leven. Hij verloochent eigenlijk, Sarah zijn vrouw is. Je kunt het niet met zekerheid zeggen, maar ik zie toch een groot verschil tussen Jozef die naar Egypte geleid wordt, waarin je echt Gods hand ziet, ook door een hongersnood die komt. En dat Jacob dan met de zonen naar Jozef wordt geleid, daar zie je echt Gods genade in, daar zie je Gods hand in. Hier zie je eigenlijk dat Abraham een besluit neemt, de omstandigheden zijn moeilijk, er is hongersnood, en dan is het zo dat hij met zijn vrouw, en Lot naar Egypte gaat. En dat brengt geen vrucht, daar ligt geen zegen op. God spreekt niet meer in Egypte. Het is als het ware dat God niet met hem is meegegaan. God is wel bij hem, maar het is als het ware dat God spreekt niet in Egypte. En dan gaat hij terug. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat is dan dat gedeelte dat hij in Genesis 13... Of dat is dat gedeelte. Genesis 13 vers 3. En dan staat er, en hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere uit het zuiderland tot bij Bethel. De plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep naar de naam des Heeren aan. Dat is een plaats. Hij is de weg kwijtgeraakt. Hij is in Egypte geweest. Lot is mee geweest. God heeft niet gesproken. Hij heeft de leiding van God misschien helemaal niet meer ervaren. Nu komt hij uit Egypte. Waar hij naartoe gaat, is de plek waar God tot hem gesproken heeft. Bij dat altaar. Tussen Bethel en Ai. Daar begint hij opnieuw. En dat is... Weet je, als u zulke merktekenen in uw leven hebt, zulke gedenkstenen hebt, waarin u zegt van, dat is nu een moment, en ik ken van die momenten, misschien zijn er ook andere, herken je dat gewoon, dat zijn momenten in je leven, dat je gewoon ergens bent, ik ken van die momenten dat ik dan helemaal alleen ben, ik kniel dan, en dan zeg ik, Heere God, ik weet het niet meer, maar ik wil het u allemaal geven. Zo ken ik momenten, of het nu gaat over de bediening, over mijn werk, over relaties. Dat je zegt, Heer, ik ben echt in nood. En ik kom nu op een plek en dan spreekt u ook. Dat is zo bijzonder. En als je dan verder gaat en je raakt de weg kwijt en je hoort Gods stem niet, dan kun je naar dat moment teruggaan en dan zeg je, Heere God, hier heb ik u ontmoet. Hier heb ik het als het ware een altaar gebouwd. Wil die weer tot me spreken? En dat gebeurt ook. En dan is het zo dat hij op weg gaat en dan komt er een cruciaal moment in zijn leven. En dat is namelijk dat Lot die gaat hem verlaten. Datgene wat hem nog dierbaar is en wat hem eigenlijk ook nog vasthoudt aan het verleden. Lot is een neef Alhoewel Lot eigenlijk meer een broer van hem was. Want de vader van Lot, die is overleden. En Terach, de vader van Abraham, heeft Lot in huis gehaald. En Lot en Abraham zijn samen opgegroeid. En hij is dus, zeg maar als het ware, een broer. Maar hij is geen broer. Want dat blijkt ook. En dan zie je in dat hoofdstuk dat Abraham en Lot, die worden van elkaar gescheiden. Lot die gaat in de richting van Sodom en God wijst Abraham het gedeelte aan wat hij Abraham heeft beloofd. En dan is eigenlijk op dat moment, na zoveel jaren, is een moment aangebroken dat hij alles, datgene wat God hem gevraagd heeft, dat het dan vervuld wordt. Hij laat los. Want God had hem gevraagd zijn land te verlaten, dat had hij gedaan. Zijn leefgemeenschap te verlaten, dat had hij ook gedaan. Maar zijn familie had hij niet verlaten. Eerst zijn vader niet, en toen Lot als familie. En dan komt er een plek dat hij ook dat loslaat. Lot, die gaat een andere kant op. Lot en Egypte staan ook echt voor de wereld. In een ander moment, over als je Lot ziet, dan gaat Lot, die gaat eerst in de nabijheid van Sodom wonen. Maar later zie je, als dan dat oordeel komt over Sodom, dat hij in de stad woont. Hij woont eerst tegen de stad aan en dan komt het kwade en gaat Lot in de stad wonen. En hij is zelfs, hij wordt dan gered, maar hij is zelfs aan het discussiëren als ze hem komen halen en zeggen van, er komt een oordeel over deze stad, kom uit die stad. En dan wordt er een discussie wordt er gevoerd, dat hij wel of niet wil. Zo diep is die perversiteit tot in het gezin van Lot, is dat doorgedrongen. En daarom zegt God, dat is ook de kant, eigenlijk die kant moet je bekijken, dat God zegt, scheid je af. Scheid je af, Abraham. Scheid je af. Het onheilige, dat verontreinigt het heilige. Het onreine, verontreinigt het reine. Scheid je af. Maar Abraham kan het niet. En dan doet God een proces. Het is niet zo dat God dan komt met ruw geweld. Nee, jaren en jaren. Lot gaat mee naar Egypte. Lot komt mee terug. En dan komt het moment dat Lot afscheid neemt van Abraham. En dan bouwt hij het derde altaar. Bij Hebron. Lot heeft afscheid genomen. En weet u wat Hebron betekent? Weet iemand wat Hebron betekent? Dat is een prachtige naam. Plaats van het verbond. Plaats van het verbond. Het is zo schitterend als je die hele geschiedenis en het derde altaar, als God dan ook weer spreekt, hij zegt dan tegen Abraham, van overal waar je je voet nu zult gaan zetten, dat dit land zal van jou zijn. Het verbond is gesloten, maar nu is de voorwaarde dat God gaat werken in zijn leven. Dat hij gaat, dat is vervuld, de voorwaarden zijn vervuld. Want God heeft gezegd, ik zal je zegenen, ik zal je een groot nageslacht geven. Maar verlaat je land, verlaat je familie, verlaat je leefgemeenschap. Dat is de voorwaarde. En die voorwaarde is genade. Dat zijn niet dat God zich wil manifesteren. Die voorwaarde is genade. Want ook als je ziet wat er met Lot gebeurt, later. Het is een symbool van werelds leven. Van in zonde leven. En genieten van de zonde. En niet genieten van God. En dat moet uit het leven van Abraham weg. Wordt weggevloeid. En dan bouwt hij weer het derde altaar. En dat altaar, dat is dan bij Hebron. En dat betekent plaats van het verbond. En dan komt het vierde altaar. Dat is zo indrukwekkend. Zo indrukwekkend. Hij is inmiddels over de 100 jaar. Want Isaac, als die geboren wordt, dan is het zo dat er staat dat Abraham 100 jaar is. En dan spreekt God tot hem. Neem toch uw zoon. Uw enige. Die gij lief hebt. neem toch uw zoon, uw enige. Abraham, neem Isaac, niet Ismaël. Niet Ismaël. Ik bedoel niet Ismaël. Ik bedoel Isaac. Ik bedoel de zoon van de belofte. Ik bedoel de zoon, uw enige, die gij lief hebt. Neem hem. En hij moet dan Isaac, dat is de gigantische proef op zijn leven, het dierbaarste wat hij had, Isaac, met Isaac was de belofte verbonden. Met Isaac was eigenlijk alles verbonden wat God hem beloofd had. Begrijp je dat? Een nageslacht uit Sarah en Abraham. En Isaac moet hij gaan offeren. En hij draalt niet. De dag nadat hij dat gehoord heeft, staat hij op en gaat met hout en vuur gaat hij naar de berg Moria. Isaac die vraagt, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam? En Abraham die zegt, God zal zichzelf voorzien van een lam. En dan komen ze op die plaats. Dan bouwt hij zijn vierde altaar. En dat altaar geeft hij een naam. Dat is zo schitterend. Dat altaar krijgt een naam. En het is een naam van God. Yahweh Jireh. Zo heet dat altaar. Yahweh Jireh is de naam van God. En wat dat betekent is, de Heere zal voorzien. De Heere zal voorzien. Dat betekent dat altaar. Hij geeft dat altaar geeft hij een naam. Hij geeft dat altaar een naam van God. Yahweh Jireh. De Heere zal voorzien. En dat is op de berg Moria. Dat is, daar zal later de stad Jeruzalem gebouwd worden. Dat is die plek waar Jeruzalem gebouwd wordt. Daar richt hij een vierde altaar op. En dat altaar heet, de Heere zal voorzien. Dat is een paar honderd meter verder, waar jaren later ook een altaar wordt gebouwd. Golgotha. Op die plaats. Op die plaats. We weten niet of het direct die plaats is. Sommigen zeggen van wel. Anderen zeggen nee, dat is een paar honderd meter dan vandaan. Maar het is wel in de plek waar God Jeruzalem bouwt. En waar Jezus geboren wordt. Waar hij de tempel zal bezoeken. Waar hij buiten de legerplaats op een berg, op een schedelplaats gekruisigd wordt. En op dat moment dat hij dan de mes in zijn zoon wil zetten, dan krijgt God hem vast. En dan is er een lam. De Heere zal voorzien. En weet u wat ik zo indrukwekkend vind? Dat is dat ook Abraham was met Jezus bezig. In Johannes 8, vers 56, daar zegt Jezus, en ik moest eraan zo denken in die geschiedenis, dat dat misschien wel dit moment is geweest, dat God hem een lam geeft en dat hij voorziet in dat, voor dat offer op dat altaar, dat in Johannes 8, vers 56, daar zegt de Heer Jezus zelf, uw vader Abraham heeft er zich op verheugd mijn dag te zien, en hij heeft die gezien en zich verblijd. En ik had sterk de indruk dat het met deze geschiedenis, met dit moment te maken heeft. Met dit moment in zijn leven. Dat hij ziet dat er een lam ter slachting komt en dat de Heere zal voorzien. Dat er verzoening zal zijn. En dat Yahweh Jireh een lam zal geven, volmaakt. Volmaakt. Ter vergeving en verzoening van onze zonden. Prachtig. Weet u, zo om af te sluiten, wil ik je bemoedigen en aanmoedigen. Uit deze geschiedenis bouwt hij 4 altaren. Ik vind het zo indrukwekkend om de altaren ook te zien in de momenten van het leven van Abraham. Dat zijn momenten, zeer cruciale momenten. Zeer cruciale momenten van soms afscheid nemen, van God ontmoeten, van je verzoenen met het verleden. Het ontvangen van diepe genade. En te zien ook dat God in een lam zal voorzien. En ik zou je willen vragen ook in verbinding met Romeinen 12 vers 1, waarin we onze lichamen stellen tot een Gode welgevallig heilig offer. Er zijn momenten dat er in je leven zijn dat je een altaar bouwt. Niet om te offeren. Want er is geen altaar meer wat gebouwd zal worden om te offeren. Omdat God eens en altijd voorzien heeft in dat lam. Maar dat er momenten in je leven zijn waarin je zegt van ik heb me daar niet meer verzoend. Maar dat je dus echt een moment kent van toewijding. Dat je je terugtrekt. Dat je een tijd neemt van vasten. Een dag bijvoorbeeld. En dat je voor Gods aangezicht komt. En als het ware een altaar bouwt. Zonder houweel. En dat je zegt, o Heere God. Dit is een moment waarin ik vergeving vraag. Of een moment waarin ik de bediening die hij me gegeven heeft. Geef ik op het altaar. Want ik weet niet meer hoe ik het moet invullen. Tot eer en glorie van uw naam. Of dat je een crisis maakt en meemaakt in je huwelijk. Maar dat je ervoor vecht en komt voor Gods aangezicht. En zegt, o Heere God, dit is een moment. Wil u tot me spreken? Een gedenkteken. Ik wil me opnieuw toewijden. Ik wil me opnieuw overgeven. Ik wil opnieuw die diepe vergeving van u ontvangen. Ik wil me verzoenen. Ik wil op u vertrouwen. We zullen zo dadelijk, zullen we avondmaal vieren. Is ook een gedenksteken, een gedenksteen. De mooiste die God ons gegeven heeft. Dat we aan de tafel des Heren mogen komen. Ook een altaar, een altaar. Niet om weer te offeren. Er is eens en voor altijd een offer gebracht. Nee, als een gedenkoffer. Als een diepe verzoening die er heeft plaatsgevonden. En dat we zo een maaltijd mogen houden met elkaar. Laten we zo even stil zijn. En dan zullen we samen avondmaal vieren.